zitten in de vierde week van onze serie Pursuing His Presence. Een serie die zijn oorsprong vindt op de conferentie, preek van Randy Remington. 3 weken lang uitgelegd waar dat vandaan komt. Als je het gemist hebt, mag je dat terugkijken. We blijven bij de Engelse titel, omdat ik geloof dat het zich slecht laat vertalen. En de komende weken gaan we de diensten inrichten rondom het najagen van zijn aanwezigheid. En zoals we vanmorgen al zeiden, we hoeven niet op de fiets achter hem aan, hij woont in ons. Maar het najagen van zijn aanwezigheid in alle dingen die we doen. In de 24 uur die iedere dag heeft, de 7 dagen die iedere week heeft, de 52 weken die ieder jaar telt tot de Heer terugkomt of dat we bij hem gevoegd worden. En wat we willen doen is de diensten inrichten rondom het najagen van zijn aanwezigheid. Niet alleen de preken, niet alleen de liederen, niet alleen maar praten over, maar wat we vanmorgen mee begonnen zijn. De tijd gebruiken om ons uit te strekken naar het najagen van zijn aanwezigheid. En op dit moment, want ik denk dat de serie langer is dan alleen deze geschiedenis, kijken we de komende weken hiervoor naar het leven van Johannes de Doper. En dan gaan we in kleine stappen doorheen, zodat we de geschiedenis op ons in kunnen laten werken. En deze zal ik waarschijnlijk erbij blijven zeggen totdat deze serie over is. En Pursuing His Presence begint met de absolute wetenschap dat hij ons zocht en heeft lief gehad voordat wij hem najoegen. Hij is de bron en zijn heilsplan komt voort uit zijn liefde voor ons. Even kort je geheugen opfrissen. De eerste week hebben we gekeken naar de aankondiging van zijn komst, zijn doel. Zijn bestaan diende maar 1 doel. En dat is de aanwezigheid van de Messias, his presence, bekendmaken. En we hebben gezien hoe de ongeboren Johannes opspringt in de moederschoot wanneer de aanwezigheid van de ongeboren Messias het huis van Zacharias vult. En die zondag hebben we met elkaar stilgestaan bij het najagen van zijn aanwezigheid als een kind. De week daarna zijn we verder gegaan in de geschiedenis. We hebben stilgestaan bij de geboorte en de profetieën die er rondomheen geuit werden. En toen zijn we vooral stilgestaan bij deze tekst. Het kind groeide op en werd gesterkt door de geest. En we hebben die zondag gezien dat een zeer jonge Johannes zich vestigt in de woestijn. En dat daar alleen de aanwezigheid van God zijn dagen vult. Voor datgene wat hij nodig heeft om te kunnen bestaan, voor zijn eten drinken, maar ook als gezelschap, ook voor alles. En we zien dat dat zijn hart gevormd heeft. En volgens mij zie je dat ook verder terug in de prediking. Komen we vandaag ook nog op. Als Johannes zijn woorden spreekt, komt dat uit een hart wat 27 jaar lang dicht aan het hart van de Vader is geweest in de woestijn. In de afwezigheid van alles wat maar afleiding kan geven. En 2 weken geleden hebben we gekeken naar Pursuing His Presence in gehoorzaamheid. En we hebben gezien hoe het hart van God eruit gaat om onze paden recht te maken, bergen en heuvels te slechten, hobbelige wegen voor ons te effenen. En hoe we die aanwezigheid in ons leven plaatsgeven door gehoorzaamheid aan zijn instellingen. Dat was 2 weken geleden. Vorige week heeft Riek gesproken en vandaag pakken we de draad op met deel 4. Wat je zal zien in het verloop van deze serie, zolang we bij Johannes de Doper zitten, is dat je afwisselend, of dat ik in ieder geval afwisselend, Lucas en Matthäus opzoek. En het afwisselende is omdat de twee over en weer sommige dingen wel benoemen of niet benoemen. En als je het totaalplaatje wil hebben, denk ik dat je met Lucas en met Matthäus een goed beeld hebt. En ook vandaag gaan we 2 teksten lezen, uit Matthäus en uit Lucas, die handelen over dezelfde geschiedenis. En waarbij de ene evangelist een ander accent legt, of een accent legt wat de andere helemaal niet noemt. En je zal zien wat ik bedoel. Lees maar eens met me mee. Matthäus 3 vanaf vers 7. Toen hij, dat is Johannes de Doper, zag dat veel fariseeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: adderige broed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komend oordeel? Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. En denk niet bij jezelf dat je kunt zeggen: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. En iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop jullie met water, ten teken van jullie nieuwe leven. Maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand. Hij zal de dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuren bijeenbrengen. Maar het kaf zal die verbranden in een onblusbaar vuur. Nou, dat zijn nog eens spreken. Hij adresseert ze met adderen gebroed. Vind ik best stevig. Denk je niet? Ik vraag me dan af, hoe zou dat het nou doen als je dat eens onaangekondigd gewoon probeert? Dat is de ondeugd in mij. Maar Matthäus beschrijft dat Johannes deze stevige woorden vooral aan de Farizeeën en Sadduceeën richt. En als hij zegt adderen gebroed, dan zegt hij eigenlijk, jullie zijn niet oprecht. Jullie zijn hier met hypocrisie in je hart, jullie zijn hier arglistig. En de reden dat je hier bent is waarschijnlijk voor uiterlijk vertoon. Zodat, omdat er heel veel mensen zijn, niemand kan zeggen dat je niet aan dat laatste heilige ritueel hebt deelgenomen. Maar het zit niet in je hart. En hij heeft het erop over van, je bent hier wel op afgekomen, maar je weet niet wat het is. Nog even 2 weken terug, daar staat Baptisto Metanoia. De doop tot bekering, de doop die verandering van denken door de Heilige Geest in je in gang zet, zodat op basis van je veranderde denken je handelen gaat veranderen. En dan zegt hij, dat is niet wat jullie voorkomen. Wat hij ziet is vooral mensen die erop afkomen voor de vorm, voor uiterlijk vertoon, of om heilig over te komen, of om vooral de connectie met het volk niet te verliezen. En dat dat de reden is waarom dat ze zich willen laten dopen. Maar ze doen het niet vanuit het besef dat ze veranderd moeten worden in hun denken, om daarvanuit hun handelen te veranderen. Ze doen het niet om een oud leven af te leggen waar de doop over gaat. Ze komen voor de vorm. De volgende stap en ze willen zich niet buitensluiten. Sterker nog, als je verder leest, zie je dat ze helemaal niet het idee hebben dat ze moeten veranderen. Ze zijn immers Abrahams kinderen. Wij hebben Abraham als vader. Wat ze eigenlijk zeggen is, hallo, hoezo moet ik mezelf bekeren? Ik ben een kind van het verbond. Daar ben ik in geboren. En dat klopt. God heeft een verbond met zijn volk gesloten. Dat is een eeuwigdurend verbond. Uniek in de wereld. Dit verbond heeft hij met zijn volk. En eeuwigdurend betekent dat het ook vandaag de dag nog voortduurt. Ook al is er een nieuw en een beter verbond. Maar diegenen die in het oude verbond leven, leven daarin tot in eeuwigheid, want het is een eeuwigdurend verbond. En ze beroepen zich op hun afkomst en menen op basis daarvan rechtvaardig te zijn. Nou weet je, als je het houdt bij Matthäus, kom je vandaag best goed weg. Toch? Daar kan je je best nog comfortabel bij voelen. Dit gaat immers over de Joodse leiders, die met hypocrisie en met allemaal zelfverzonnen wetten het volk leiden. En het is logisch en goed voor Johannes dat hij ze daar eens een keer flink voor langs geeft. Dat kan je heel makkelijk in dit stuk lezen. Hij adresseert alleen de hypocrisie van de Joodse leiders. Maar laten we voordat we inzoomen op de inhoud en daarna gaan kijken, dezelfde geschiedenis is uit Lucas lezen en zien hoe dat hij die beschrijft. En dit moet je weten, en dat is goed gewoon voor sowieso als je de Bijbel leest. De verschillende evangelisten schreven voor een verschillend publiek. En waar Matthäus zich vooral richt op de Joden en op degene die de Joodse traditie kende, is die vaak ook veel korter, want dan gaat er vanuit dat mensen het weten. Of hij adresseert iets met 1 of 2 zinnen. Of hij licht er iets uit wat binnen de Joodse cultuur van belang is. Lucas richt zich op de Griekse en de Romeinse mensen om hem heen. Lucas richt zich veel meer op de heidenen. En wat je ziet is dat Lucas veel inclusiever is. Die heeft het niet alleen over de Joodse gebruiken. Die heeft het niet alleen over wat de Joden aan zou spreken. Die gaat er ook niet vanuit dat zijn toehoorders weten waar het over gaat. Die legt veel meer uit. En wat je bij Lucas ziet, is dat hij eigenlijk veel meer vanuit een breder universeel perspectief preekt. En daarom is het altijd goed als je vanuit de evangelie dingen bestudeert om zeker die twee naast elkaar te pakken. De een richt zich vooral tot de Joodse traditie en de ander vooral tot de niet-Joodse traditie. Nou, laten we eens kijken wat Lucas over dezelfde geschiedenis zegt. En ik kan je vertellen, die komt een stukje dichterbij. Johannes zei tegen de mensen die massaal uitgelopen waren. Tegen wie? Tegen de mensen. Niet tegen de Farizeeën en de Sadduceeën, tegen de mensen die massaal uitliepen. Dat hebben we een paar versen daarvoor kunnen lezen, dat ze van alle plekken vandaan massaal uitliepen naar hem toe kwamen. Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen, adderen gebroed. Wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn en zeg niet meteen bij jezelf, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom en iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Lucas beschrijft dat Johannes zich richt tot de mensen en niet specifiek tot de leiders van het volk. En nogmaals, Lucas heeft oog voor een ieder die vanuit een vermeende gearriveerdheid dreigt de kern van de zaak te missen. Wat Lucas zegt is, denk niet dat je afkomst je zou kunnen rechtvaardigen. Als je dat denkt, mis je de boot. En waar Lucas zich tot de bredere groep richt, heeft hij dus ook tegen de mensen uit het Joodse volk die hierbij aanwezig zijn. En niet alleen tegen de leiders. Matthäus adresseert veel meer het systeem waar hij zelf ook in zit en wat hij kent. En dan zegt hij, ik wil dat je ziet wat er gebeurt, laat je niet misleiden dat je door een soort gearriveerdheid denkt, het zit wel goed met mij, je hebt het nodig om je te laten dopen, om die stap te nemen waarin je zegt, Heer, ik wil door uw geest veranderd worden in mijn denken, zodat ik op basis daarvan veranderd ga handelen. En ik wil het leven wat of dat ik voor die tijd leidde waarin dit geen plek heeft gehad, afleggen. En ik wil vervolgens de nieuwe realiteit in gaan stappen die in het komende koninkrijk ligt. En vanuit dit perspectief van Lucas is deze boodschap ook aan ons geadresseerd. De mensen die toestroomden. Jullie zijn vanmorgen hier naartoe gekomen. Ja, maar we horen niet bij het Joodse volk, dat klopt, maar Lucas adresseert ze allemaal. Dus hij is ook voor ons. En vanuit dit perspectief, het perspectief van Lucas, wil ik vanmorgen naar de inhoud van de boodschap van Johannes gaan kijken. En die tegen het licht gaan houden. En nogmaals, dan is er niemand off the hook. Weet je, wat Johannes eigenlijk benoemt, is een vorm van geestelijke arrogantie. Hey, wij zijn Abrahams kinderen. Ik ben deel van het uitverkoren volk. En dus ben ik gerechtvaardigd en heb ik die vernieuwing in mijn denken en het handelen wat eruit voortkomt niet nodig. Weet je dat geestelijke arrogantie vandaag de dag helaas ook nog steeds voorkomt in het christendom? Echt? Dit doen we nog steeds. Wat dat betreft hebben we de mensen nog niet zoveel bijgeleerd. Want weet je, ik ben een wedergeboren christen. Geen christen, een wedergeboren christen. Dus je hebt christen en dan heb je wedergeboren christen. En ik ben een wedergeboren christen. Dat is de volgende stap, want ik ben als wedergeboren christen ook nog eens geestvervuld. Je kan het haast zien, hè? Glow in the dark. Pinksterchristenen denken vaak, wij hebben de vervulling van de geest, dus ons maak je niks wijs. We worden immers geleid door de Heilige Geest en wij hebben deze gekheid niet nodig. Ik ken tradities in de traditionele kerk, waarin deel van de belijdenis is dat je onderschrijft trouw te zijn aan de enig ware leer al hier gepredikt. En die hebben het over de geestvervulde wedergeborene christenen als die vrije groepen die denken dat de genade zomaar vanzelf komt. Nee, zo zit het niet. Het is niet rijk in het koninkrijk. En je kan daar niet zomaar van uitgaan dat. En op basis van dogma verheffen we ons boven de ander. En dan heb je nog nog vrijere groepen. Die zeggen van ja, maar ja, weet je wel, jullie altijd met je Bijbel. Wij leven op basis van voortschrijdende openbaring. En als je dat niet hebt, ja, dan ben je niet goed afgestemd op de geest. Die arme stumpers in het Pinksterchristendom hebben de echte vernieuwing nog niet omarmd. Misschien komen ze er nog. En ja, ik maak hier een karikatuur van, maar dit doen wij in het lichaam van Christus. En op basis van onze vermeende superioriteit, van onze afkomst of kerkrichting waar of dat we in zitten, kijken we minzaam naar die ander die het nog niet snapt. En in nog zit dan de geestelijke klank, want wij hopen toch dat ze ooit tot de volheid van het besef mogen komen dat er meer is dan alleen de traditie. Hoor je dat hier geestelijke arrogantie in zit? Arrogantie die helemaal niet past bij Paulus die zegt, we zijn een lichaam. Weet je, deze past prima hierin als ik jeuk heb. Hij past, maar dat ga ik niet doen. Maar dat past hij ook. Maar mijn rechte grote teen, ik ben lenig genoeg om dat te proberen, die past slecht. Ik laat me niet gek maken. En dat betekent dat dit een andere functie heeft dan dat. En die twee zijn deel van hetzelfde lichaam. Ik maak zelden mee dat deze tegen die grote teen zegt, ja, dat red je niet, hè, in die gehoorgang. En dat is zo verheven om daar zo af en toe in rond te peuren. Ik maak het expres belachelijk. Wij doen dit. We doen dit echt. En misschien niet zo uitgesproken als dat ik het nu doe, maar geestelijke arrogantie op basis van vermeende superioriteit haalt het leven uit het lichaam. En breng je op de plaats waarof dat je zegt, ik heb dit niet nodig, we hebben dit allemaal nodig. Ik heb jullie wekenlang lastig gevallen met een serie over metanoia. Toen heb ik gezegd, nu ga ik het er nooit meer over hebben. Wieneke zei, dat zal wel niet. En ze heeft gelijk. Ja. Weet je, oh Heer, kom en verander mijn denken. En ik ga je dit vertellen. Je komt morgen in een situatie waar je vandaag nog niet geweest bent. En dan heb je het opnieuw nodig. Of je loopt morgen in een situatie waar je al wel geweest bent. En waarvan je dacht dat je eroverheen was. En je het verrast je dat het niet zo is. En zeg je, oh Heer, ik heb het nodig, verander mijn denken. En ik wil komen op de plek waar ik me opnieuw onderdompel in u. En daar waar ik zeg, waar ik het niet nodig heb, val ik in de categorie adderen gebroed. Want daar ben ik hypocriet naar mezelf en naar de rest om me heen. Weet je, in pursuing his presence, er is zoveel in zijn aanwezigheid, dan kan je de eeuwigheid achterna jagen. Want tegen die tijd dat je iets omarmd hebt, is er iets nieuws. En is er meer. En is er iets overtreffends. En is er iets nog geweldigers. En is er iets nog allesomvattender. En is er daar komt geen gearriveerdheid in. En wanneer je ook maar grenst aan, ja, maar ik loop al zo lang met de Heer. Ik heb het allemaal al een keer gezien. Ik ben een wedergeboren, geestvervuld Pinksterchristen. Zit je in de hoek van geestelijke arrogantie. En Johannes adresseert het heftig. En dan zegt hij, want op die plaats groeit namelijk niets meer. Vanmorgen in de voordienst zei George, ik heb een beeld, ik zie een kale plek waar iets opspringt. En dat is in de aanwezigheid van de Heer en dat groeit. Weet je, daar waar ik gearriveerd ben is groeien niet meer mogelijk. Want ja, hey, ik ben het al. Ik ben ook nog eens voorganger. Nou, dan heb je echt wel de heilige status bereikt. Neemt het schijnsel al toe? Ja, alleen met areoltje? Oh, dat valt dan weer tegen. Ik dacht meer aan zo'n gelaat wat straalt waar ik een sluier voor nodig had. Maar zit er nog niet in dan. Doe maar niet. Ik geloof dat de Heer ons brengt op een seizoen waarin hij zegt, er is geen ruimte voor geestelijke arrogantie. Er is geen ruimte voor vermeende gearriveerdheid. Ja, maar we zijn kinderen van Abraham, die ken ik uit de stenen tot stand laten komen. Heb ik jou niet voor nodig. Ik heb jou nodig om de vruchten voor te brengen die een nieuw leven waardig zijn. Want jij bent mijn lichaam op deze wereld. En jij brengt de vrucht voort die hier geboren wordt, die ik in je hart leg en die jij vervolgens uitleeft. En dat doen stenen doorgaans niet. Dat doet het lichaam. En waar het lichaam zich beroept op een vermeende status, gooien we de deur dicht voor groei. Gooien we de deur dicht voor naar binnen kijken en zien waar het nog beter kan. Heb je vanmorgen naar binnen gekeken en ontdekt dat er dingen zijn die beter kunnen? Halleluja voor de dingen die goed gaan. Zeg even tegen je buurman of buurvrouw, er gaat best een hoop goed. En dat vieren we. En zeg tegen diezelfde buurman of buurvrouw, en er is nog zat wat beter kan. Amen. Johannes zegt, breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. Dit gaat over pursuing his presence door vrucht te dragen. Door wat er uit ons voortkomt. Door zijn aanwezigheid in en door ons geboren te laten worden. En hij zegt, dat is niet op basis van je afkomst of je vermeende juiste kerkelijke keuze. God is op zoek naar vrucht. Weet je, ik geloof niet dat God ooit bedoeld heeft dat zijn lichaam zo verdeeld is als dat het nu is. Hij praat over ons als een bruid, niet als een harem. Hij wil één bruid. En in de eenheid wordt de diversiteit niet uitgesloten. We zijn immers een lichaam. Maar superioriteit van het een ten opzichte van het ander past niet bij één bruid. En daar wordt het lichaam versplinterd en wordt de bruid een harem. Weet je, God is op zoek naar vrucht. En in het betoog van Johannes maakt hij zijn toehoorders erop attent dat bomen die geen vrucht voortbrengen dood zijn, omgehakt en verbrand worden. Dat is namelijk het enige waar of dat ze dan nog voor dienen om een avond warm van te zitten. En dit zegt hij niet om nou eens lekker hel en verdoemenis te preken, kom ik zo op. Maar dit zegt hij om aan te geven hoe nutteloos de gearriveerdheid is die geen vrucht meer voortbrengt. In een boomgaard worden vruchten die geen vrucht meer opbrengen gerooid. En die worden aan stukken gezaagd en als brandhout verkocht. Ook vandaag de dag nog. Want hij is bedoeld om vrucht voort te brengen. Johannes zegt, strek je nou uit naar vruchten die een nieuwe leven waardig zijn. Nou, en dan komt deze boodschap voort uit het hart van een man die 27 jaar in de woestijn gesterkt is door de Heilige Geest, wiens hart 27 jaar aan het hart van de Vader gekluisterd is geweest. En midden in deze boodschap weerspiegelt hij het hart van de Vader. En het hart van de Vader, mag ik je nog even meenemen naar 2 weken geleden, want dat is de context van waarin dit gezegd wordt, gaat over het bergen slechtende, kromme wegen, rechtmakende, hobbelige paden, effenende hart van God. En vanuit dit hart, gebracht door het hart van iemand die 27 jaar gesterkt is door de Geest, direct aan dit hart, klinkt de boodschap. Dit is geen hel- en verdoemenisprediker die de hypocrieten is even lekker de oren wast. Echt niet waar. Dit is een boodschap van iemand die bestaat om de aanwezigheid van de Zoon van God bekend te maken en mensen aan te moedigen die aanwezigheid na te jagen in alles. Pursuing his presence. Dit gaat over een oproep om je niet vast te houden aan iets wat een schijnveiligheid brengt, waarmee je uiteindelijk bedrogen uitkomt, maar om een oproep om de weg te gaan volgen waarin zijn aanwezigheid in hun leven vrucht gaat opleveren. Vrucht die het nieuwe leven waardig zijn. En diezelfde oproep is er voor ons vandaag. Nou, dan blijft er eigenlijk nog maar één vraag over. Wat moeten we doen om die vruchten te laten groeien, toch? Nou, meer bidden, meer stille tijd, meer tiende geven, bijbelstudie en vasten. Dat zijn ze. Er is koffie. Weet je, dit zijn allemaal prima dingen om je naar uit te strekken En dan meen ik echt, het zijn allemaal principes van het koninkrijk. En daar zit zegen aan vast. Maar dat is niet het antwoord wat Johannes geeft. Weet je, als de mensen die ene vraag ook aan Johannes stellen, wat moeten we dan doen om dit te doen? Dan geeft hij ze een ander antwoord. Lees met me mee. De mensen vroegen hem, wat moeten we dan doen? Logische vraag, als je de rest begrepen hebt. En hij antwoordde, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft. Wie eten heeft, moet hetzelfde doen. Iemand in de zaal die niet twee onderbroeken heeft? Oké, dan heb ik het tegen jullie. Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen. Nee, die hebben we uitgesloten, want die passen niet in. Nee, nee, nee. En die vroegen hem, meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen. Ook soldaten kwamen bij hem vragen. En wat moeten wij dan doen? En tegen hen zei hij, jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkomen. Neem genoegen met je soldij. Even uitzoomen op wat hier nou gebeurt. Als reactie op zijn oproep gaan de aanwezigen vragen stellen. Wat moeten we doen? En nogmaals, dat is logisch. Als je gepakt hebt wat hij zojuist zei, is dit de enige vraag die overblijft. En dan beschrijft Lucas dat er drie groepen zitten in het publiek. En dan zegt hij, de eerste zijn de gewone mensen. En die zeggen, wat moeten we doen? En dan zegt Johannes, als je twee stel kleren hebt, geef je één stel weg. Aan iemand die het niet heeft. Als je eten hebt, geef je het weg. Aan iemand die het niet heeft. Delen van wat je gekregen hebt. Delen uit de overvloed die je uit vaders hand ontvangt. Ja, en verder nou niks, verder niet. Goed begin. Dit valt in de categorie vruchten die het nieuwe leven waardig zijn. Er staat niks over bidden, vasten, tiende en nog eens, het is hartstikke goed, doen. Maar dit gaat over vruchten waarin jij en ik zijn aanwezigheid na kunnen jagen en die zichtbaar kunnen maken voor die ander. Want dit doe ik als zijn lichaam. En daar wordt zijn aanwezigheid ineens zichtbaar. In wat ik uitdeel vanuit mijn overvloed. De tweede groep is de tollenaars. Weet je, ik zou verwachten dat Johannes na 27 jaar gesterkt te zijn door de geest, toch ietsjes bijbelvaster geweest zou zijn, iets meer recht op de draad geweest zou zijn. Tollenaars, zijn er hier tollenaars? Opzouten. NSB'ers. Hij zegt niets over, daar moet je mee stoppen. Of je doet geen dingen die kunnen. Of hij heeft helemaal niets over hun oordeel. Het enige wat hij zegt, of een oordeel over wat hij doet. Het enige wat hij zegt is, oké, dit is deel van de realiteit waarin we nu leven. En dan wil ik dat je de aanwezigheid van hem najaagt in het uitoefenen van je tollenaarschap. Vraag niet meer dan is wat toegestaan. En heb geen zelfzucht, geen hebzucht, waardoor je mensen uitbuit. Als je het hebt over zijn aanwezigheid najagen in alles wat je doet, is dit een schoolvoorbeeld. Weet je, ik vraag me af wie van ons voor deze preek niet het tollenaarschap geadresseerd zou hebben. Ja, wat jij moet doen is heel simpel, je moet je bekeren. Stop met heulen met de vijand en namens hun belasting innen. Richt je naar degene die... En daar zou een heel verhaal uitkomen over de leefstijl. Wat Johannes zegt is, breng vruchten voort te midden van datgene wat of dat in jouw leven op dit moment realiteit is. En als je in dat hele proces van de Heer hoort dat je hiermee moet stoppen, dikke prima. Maar hij roept hen op om te midden van de realiteit van iedere dag zijn aanwezigheid na te jagen en vruchten voor te brengen die het nieuwe leven waardig zijn. Hiermee hebben ze ineens toegang tot alle tollenaars die wel uitbuiten. Hé gast, even wachten, waarom neemt iedereen jouw tolpoort? Omdat ik alleen het maximale vraag. Wat? Ben je van je tak gevallen of zo? Die Romeinen kijken de andere kant op hoor. Ik bedoel, als je een beetje erbovenop gooit, hou je er nog een range over het per jaar dan over. Nee. Want ik wil dit doen vanuit de eerlijkheid die hoort bij vruchten die het nieuwe leven waardig zijn. Nieuw leven, ja, ik heb me laten dopen. Hij heeft toegang tot een groep waar de rest op spuugt en waar de rest niet eens meer naar wilde kijken. En wat Johannes zegt is, te midden van die setting, breng vruchten voort die het nieuwe leven waardig zijn. Nou, dan komen de soldaten. Ja, tegen hun zou Johannes toch zeggen, leg je wapens neer en strek je uit naar vrede. Toch? Dus wat wij in deze setting zouden zeggen, wat de wereld roept, soms ongehinderd door enige verdieping over waar dingen hun oorsprong vinden. Maar zijn antwoord naar de soldaten is niet van, je moet je wapens neerleggen en hiermee stoppen. Want Johannes weet dat de gebrokenheid van deze wereld conflicten en oorlogen met zich meebrengt. En hij roept hun op om te midden van de plaats die hun daarin innemen, de aanwezigheid van de Heer na te jagen, door vruchten voor te brengen die het nieuwe leven waardig zijn. En dan zegt hij, voor jullie is het simpel. Gebruik je macht nooit om te intimideren. En om mensen af te persen. Zet je niet in voor de hoogste bieder dat je corrupt bent. Maar sta voor datgene waarvoor je geroepen bent. En dat doe je door tevreden te zijn met je soldij, zonder dat je in verleiding komt om je om te laten kopen voor andere dingen. Hoor je hoe Johannes alle drie die groepen iets aanreikt, wat of dat past bij de situatie waar ze op dat moment middenin zijn? En hij zegt, dit is wat of dat ik je aanreik. Wat hij eigenlijk tegen hun allemaal zegt, is dit. En dat zegt hij vanmorgen ook tegen ons. Jaag de aanwezigheid van de principes van het koninkrijk na in alles wat je doet. Pursue his presence in de alledaagse dingen. En zorg dat zijn aanwezigheid in en door jou vruchten voortbrengt die het nieuwe leven waardig zijn. Dit gaat over 24/7 alles. Dit gaat over je boodschappen, over je gesprek bij de kassa, over je werk, over in de file staan. Dit gaat over alles. En wat hij zegt is, in dat alles jaag de aanwezigheid van de principes van het koninkrijk en de koning van dat koninkrijk na. Nou, ik zou verwachten dat hier staat, na dit aangehoord hebben, droop het volk af met de staart tussen de benen. Toch? Andere gebroeten, al die. Wij hebben ook het toontje erbij, hè? Lees wat er gebeurt. Het volk was vol verwachting. Wat? Het volk was vol verwachting. En alle vroegen zich af of Johannes misschien wel de Messias was. Even wachten, hoezo? De lang beloofde, lang naar uitgeziene Messias. Die ieders hart beroerde in die tijd. En als ze hem gehoord hebben, zijn ze vol verwachting. Wow, misschien is dit wel de Messias. Kun je het je voorstellen? Johannes zei tegen hen, nee, ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn handen om de dorsvloer te reinigen. Hij zal het graan bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden. Weet je, het volk is vol verwachting nadat iemand zijn preek begon met adderen gebroed. Ik vind dat fascinerend. Hoor je hoe de oproep om de principes van het koninkrijk na te jagen en te weerspiegelen verwachting oproept bij mensen? En zodanig dat ze denken dat de brenger van de boodschap misschien wel de Messias is. En midden in die verwachting predikt hij hen de komende koning. Het volk is vol verwachtingen, zegt hij. Nee, ik ben het niet. Maar ik zal je vertellen over iemand die het wel is. Die komt na mij en hij is zoveel groter dan ik. En aan hem is het om zuiverheid te brengen. Hij is degene die scheiding gaat maken voor de eeuwigheid. En overigens duidelijk dat hij er dus wel degelijk is. En hij wijst naar hem. En dat doet hij op het moment dat de verwachting is ontstaan van het volk op basis van wat hij zojuist gezegd heeft. Het bestaat niet anders dan dat deze mensen het hart van de Vader gehoord hebben in de brenger van deze boodschap. Deze boodschap, seks zonder het hart van de Vader weerspiegelen na 27 jaar aan zijn hart geweest te zijn, brengt niet vol verwachting als reactie. Maar brengt afdruipen tot reactie. En ze horen het hart van de Vader en ze zien van oké, wacht even, ik kan me wel beroepen op mijn afkomst, maar er is een tijd aangebroken waarin dat de Heer me uitdaagt om in zijn koninkrijk plaats te nemen en daar zijn principes uit te leven op de plek waar ik ben. En midden in die verwachting predik Johannes, de komende koning. En ik heb hier opgeschreven, vandaag is die dynamiek niet anders. Ik ben ervan overtuigd, waar mensen in ons handelen, zijn aanwezigheid ontmoeten, ontstaat verwachting. Even wachten, waarom kom jij mij eten brengen? Omdat ik het heb en omdat ik denk dat het voor jou welkom is op dit moment. En ik dien een koning die het beste gaf en dus geef ik namens hem ook. Daar ontstaat verwachting. Even wachten, waarom maak je geen misbruik van de situatie? Omdat ik ook deze taak binnen de principes van het koninkrijk uit wil leven. En daar waar of dat we zijn aanwezigheid in onze daden najagen, ontstaat verwachting. Verwachting die een vermeende superioriteit op basis van wie we denken te zijn en de ware religie die we aanhangen nooit op zal wekken. Die stoot namelijk altijd af. Die veroordeelt altijd. Ik geloof dat de boodschap van Johannes voor ons vandaag is. Jaag de aanwezigheid van hem na in de dagelijkse dingen die je doet. Wat je ook doet. En zijn aanwezigheid zal ervoor zorgen dat je vanuit koninkrijks handelen gaat denken. En dat brengt vrucht voort die de bron weerspiegelt. En die verwachting oproept in de wereld om je heen. Dat is waar we de Heilige Geest voor ontvangen hebben. Niet om als geestvervuld christen met de duim achter de betel door het leven te gaan. In de laatste zinnen van onze tekst geeft Johannes weer wat er op het spel staat. Weet je, ik geloof dat God verlangt naar schuren vol met graan. Dat was best een amen moment. Ik geloof dat onze God verlangt naar schuren vol met graan. En ik geloof dat hij daarna verlangt dat wij zeggen, Heer, en daarom jaag ik uw aanwezigheid na in alles wat ik doe. Want ik wil dat de invloed die ik heb in de mensen om me heen tot vrucht gaat leiden en niet tot kaf. En hij vertrouwt ons dit toe. Dit gaat over zijn aanwezigheid najagen in ons dagelijks leven. Zodat de graanschuren vol zullen zijn van de mensen die in onze omgeving zijn aanwezigheid in en door ons ontmoet hebben. Heer, ik bekeer me van geestelijke arrogantie. Heer, de kerk heeft zich door de eeuwen heen schuldig gemaakt aan geestelijke arrogantie. Van de linkerpink tot de rechter grote teen en alles ertussen. En ik ben deel van dat systeem. En ik heb die momenten ook persoonlijk gekend. En misschien heb ik ze nog wel eens in mijn hart. En Heer, ik wil tegen u zeggen, ik wil me ervan bekeren en wilt u wegnemen datgene wat of dat in die hoek zit. Heer, het is mijn verlangen dat de Heilige Geest me continu bewust zal maken in de dagelijkse dingen die ik doe. Dit is hoe je een levensnieuw leven waardige vrucht voort kan produceren. Deze handeling komt voort uit koninkrijksdenken. Dit is wat die ander nodig hebt, wil je delen. Dit is wat die ander nodig hebt, wil je uitreiken. Dit is hoe verwachting kan ontstaan in deze setting. En ben je bereid om van je gearriveerdheid af te stappen en je uit te strekken naar een dynamiek die vrucht voort gaat brengen, die het nieuwe leven waardig is. Dit is, en Heilige Geest, we willen tegen u zeggen, hier zijn we. Heer, vul onze gedachten met uw gedachten. Heer, zuiver onze gedachten. Zoals u de dorstvloer zuivert als u terugkomt. Heer, begin alvast hier. Heer, blaas kaf weg uit onze gedachten. En Vader, ik bid, maak ons een deel van het lichaam wat nooit vanuit gearriveerdheid of vermeende superioriteit zal praten of denken. Heer, maar help ons om in de dagelijkse dingen uw aanwezigheid na te jagen en uit te leven, opdat de wereld zal zien In Jezus' naam.